Welkom bij de podcast Onze Energie. In september 2021 is een groep pioniers in de energietransitie een zoektocht gestart naar hoe we onze energievoorziening van onderaf, voor en met elkaar kunnen organiseren. Hoe we de energietransitie niet alleen als een technische ontwikkeling kunnen benaderen, maar als onderdeel van een grotere sociale transformatie. Mijn naam is Laurien Albeda en in deze podcastserie probeer ik jou als luisteraar deelgenoot te maken van deze reis.
Deze keer ga ik met Rianne Bouma en Johannes Lancaster in gesprek. Zij wonen en werken allebei in Friesland en zullen vertellen over hun ervaring met peer governance en verduurzaming in Friese dorpen. Een dubbel interview en daardoor een wat langere aflevering, dus laten we er gauw induiken.
Nou, leuk dat we zo bij elkaar zitten met z'n drieën dit keer. Om te beginnen, Rianne, zou je even willen introduceren?
Ja, mijn naam is Rianne Bouma. Ik woon in Friesland. Nu eigenlijk op twee plekken, Koudum en Hinderloop, want één huis is nog een beetje een bouwval. Daar woon ik de helft van de week. En het andere huis woon ik met mijn kinderen de andere helft van de week. En ja, wat kan ik meer over mezelf vertellen? Ik denk dat ik me heel graag inzet voor hoe wij samen werken, inwoners met elkaar, en hoe we zorgen dat we onze eigen omgeving zoveel mogelijk inrichten zoals we het echt willen. Dus ik ben bezig met democratische aanvullingen, zeg maar, zoals burgerberaden. En hoe je dorpsplannen, stadsplannen maakt, echt met je inwoners zelf. En dat doe ik dan bij Dwarfswerk vooral. En dat is een organisatie, een stichting die in Friesland gevestigd is. En verder van vrijwillig tot ergens met raden, bijvoorbeeld kijken naar een andere manier van besluiten. Nou ja, eigenlijk alles wat met democratie te maken heeft en samenwerken.
Ja, ja, mooi. Dank je. Johannes, wil je ook vertellen, wie ben jij?
Ja, ik ben Johannes Lancaster. Ik kom uit een klein Fries dorpje en ik woon in Loaiengeer op stadsboerderij De Sibbe. Dat is op het kruispunt van het stad en het platteland. En dat heeft mij altijd gefascineerd van hoe de stad naar het platteland kijkt, het platteland naar de stad, hoe gemeenschappen zich daar vormen. En dat is ook het woord van De Sibbe, dat gaat om gemeenschappen, je voorgeslacht en je nageslacht en hoe je daar in de toekomst mee omgaat. En dat we dus nog 10 generaties door moeten gaan, maar dat je ook respect hebt voor wat er in de vroegere generaties voor ons hebben gedaan. En eigenlijk sta je zo op de schouders van je voorouders met alles wat je doet. Maar heb je ook wel een soort van verantwoordelijkheid om vooruit te kijken. En dat heeft me altijd gefascineerd en daar ben ik mee bezig in mijn werk.
Ja, mooi. Heel mooi. En ik vind het ook grappig dat jullie allebei vertellen waar je woont. Volgens mij is dat ook heel belangrijk. En nou, dat zo belangrijk is, dat past ook bij waar jullie mee bezig zijn, hè? Die gemeenschappen die samenwerken. Zou jij daar iets meer over willen vertellen, hoe dat komt, dat zo geworteld zit in Friesland?
Nou, het heeft een hele oude geschiedenis. Ik denk zelf dat het teruggaat dat je zelf dijken moest bouwen. Dus dat je zelf verantwoordelijkheid hebt om je eigen land te maken. En dat doe je niet zelf, want je kan wel in je eentje een dijk bouwen, maar dan heb je een heel klein stukje grond. Dus je moet daarin samenwerken als de gemeenschap, de mienskip, zoals we dat in Friesland noemen. En dat gaat dus een paar duizend jaar terug dat je eigen land wint. Maar vervolgens ben je ook de baas van je land. Hè? En daar zit ook een gevoel van vrijheid in. En dan heb je ook een eigen verantwoordelijkheid. En wij denken dat dat gevoel nog steeds in die dorpen heel erg heerst. En ik heb zelf het idee dat dat sterker is als je dus ergens woont en om je heen kijkt en natuur ziet. Dan heb je daar een soort van verbinding mee. En ik ben dan ook heel benieuwd hoe dat dan werkt in de stad en of daar dan een verschil in zit. En wat wij dus zien in Friesland, dat heel veel dorpen gewoon echt een verantwoordelijkheidsgevoel hebben en zich ook in willen zetten voor hun eigen omgeving en dat ook heel normaal vinden. Zeg altijd van, we doen het voor het dorp. En als je het voor het dorp doet, is een soort van algemeen belang. Dan weet je altijd, dat is goed. En ook iedereen zet zich dan in voor het dorp. En dat maakt niet uit of het een dorpsfeest is of een dorpshuis. Dat is gewoon een hele sterke kracht. En Friesland heeft natuurlijk 400 dorpen. En daar zit dus ook een hele bloeiende kracht. En eigenlijk die sociale infrastructuur, die is er al. Dat is er gewoon. En daarmee, daar gebeuren dingen. En dat vind ik fascinerend en ook heel boeiend. En dat zijn eigenlijk altijd vrijwilligers. Mensen doen dat gewoon altijd. Ja, vrijwilligers in dienst van algemeen belang, zoals we dat noemen.
Ja. Heb jij er nog wat aan toe te voegen?
Ik heb gewoon dezelfde. Elke keer als ik weer aanschuif bij een groep inwoners, gaat altijd gepaard met dat ze eerst waarschuwen van, ja, bij ons is alles net een beetje anders. Dus er zit een hele grote vorm van en wel erkennen dat ze een eigen cultuurtje hebben, zeg maar, wat ons maakt. Maar ook dat het elke keer ga ik zo blij weer weg hoeveel inwonerskracht er zeg maar is. En inzet en alles kan er zijn. Dus dat je even niet zo lekker met elkaar loopt. Ik weet, alles is er. Maar het is ook heel makkelijk om daar zo net even wat dingetjes aan te doen, zodat die kracht nog groter wordt en dat ze er weer helemaal zin in hebben. Want soms dan gaan ideeën en initiatieven, die kennen hun eigen snelheid, zeg maar. En die sluit niet altijd aan bij de snelheid van overheden bijvoorbeeld.
Ja.
En dan heb je even een dipje. Nou, dan kom ik soms even aanschuiven. Dan hebben ze contact gezocht met Dwarpswerk. En dan is er net maar een klein beetje nodig vaak. En dat is echt heel mooi om te zien.
Ja, dat is grappig. Dus inderdaad, enerzijds is er overal die cultuur van je inzetten voor het dorpsbelang. En anderzijds is het dan juist ook weer elk dorp daar net een beetje anders in. Ja. Hoe ze dat dan precies doen.
Ja. Dat maakt dat ons.
Ja. Ik denk dat het ook heel logisch is. Want kijk, elk mens is verschillend. En elke plek is verschillend. En ik denk dat dat een basis is wat we gewoon met elkaar moeten erkennen. Je hoeft niet alles eenduidig te zeggen van iedereen is vierkant. Nee, iedereen is zichzelf. En als je dan nog als groep samen gaat zitten, dan ontstaat daar een eigen diamant, een eigen mooiheid, zeg maar. En dat is in elk dorp verschillend. En dat mag er zijn, dat moet er ook kunnen zijn. En ja, dat zie je nu ook in heel veel bewegingen. De decentrale beweging, zeg maar, van top-down is er nu meer bottom-up. Van wat gebeurt er allemaal decentraal? En dat is dus heel veel verschillend. Voor heel veel mensen dat ook wel verwarrend. Van, hey, het is hier heel anders als daar. En ja, dat klopt. Hè? Maar ik bedoel, jij eet soms ook anders als iemand anders. Ja, dat is ook zo. Hè? Dus dat zijn gewoon allemaal waarheden die ook allemaal naast elkaar kunnen bestaan. Wat mij betreft.
Ja.
Wat Johannes net zei, met die eigenlijk is elke gemeenschap door de samenstelling en de eigenheid een eigen diamant, zeg maar. En volgens mij is dat ook de kunst, dat als je zo min mogelijk van bovenaf bemoeit, dan gaat die diamant alleen maar mooier worden.
Hmm.
Want dan kent het zijn eigen kracht en dan krijgt het zijn eigen schoonheid en dat alleen maar wat nodig is. Dus het wordt alleen maar goedkoper erop, zeg maar, als je het maar zelf laat gaan. En nu wordt er nog heel veel van bovenaf gestuurd door algemeen beleid. Dus algemeen belang hebben we tot algemeen beleid gemaakt.
Hmm.
En daarmee verstoor je eigenlijk in mijn ogen heel veel van hoe mooi die diamant kan zijn. Sterker nog, dan zeg je, ja, daar rechts moet nog even gepoetst worden, of daar nog gepolijst. En dan is het helemaal niet meer hun diamant.
Hmm, yeah.
En dat je af en toe, dan verwaarloost die eventjes. Dat hoort bij een dorpsdynamiek. Dan zit er even geen kracht in. Nou, prima. En hoe meer je dat durft te laten gaan, hoe mooier die daarna weer wordt. Want dan gaat een inwoner gewoon op een gegeven moment denken, ja, potverdikkie, dit wordt wel een heel erg groot zooitje. Of we doen niks leuks meer samen. Komt vanzelf weer goed. Ja.
Ja, misschien is juist die wrijving wat dan vervolgens de diamant verder weer polijst.
Ja.
Ja, mooi. En dit fundament inderdaad is waar Duurzame Dorpennetwerk dus weer op voortbouwt.
Ja.
Wil je daar iets meer over vertellen?
Ja, zeker. Kijk, het mooie is, het eigenlijk is het al 1986, komt een beetje uit de beweging tegen kernenergie, dat dorpen zeiden, we gaan zelf een windmolen bouwen. Nou, dat bestond toen helemaal nog niet. Windmolens bestonden überhaupt nog niet. Waren echt, houtje touwtje in elkaar gezet. En de eerste dorpsmolens komen uit die tijd. Dus die bestonden toen ook al 15 jaar, zeg maar, in 2010. En die zeiden van, ja, goh, wij moeten eigenlijk onze molens opschalen. En er zijn heel veel dorpen met een dorpsmolen die iets van onderop doen. En die hebben daar echt aangetoond dat die winsten uit dat dorp echt de leefbaarheid ook kan versterken. Dus die molen stond daar niet voor iemand die daar winst uit maakt, maar die was ook van het dorp zelf. En er zijn ook hele mooie constructies dat het dorpsbelang samen eigenaar is. En iedereen is meestal lid van dorpsbelang in. Ja, als je ergens komt wonen, dan komt iedereen op bezoek en dan word je automatisch lid, zeg maar. Dus dat is bijna geen vraag. En heb je dat democratisch dus heel mooi rondgemaakt. En vervolgens heb je dan vaak een stichting en dan zitten twee mensen in het bestuur van die stichting. En die kunnen dan die winsten uit die dorpsmolen weer terugdoen. Nou, bijvoorbeeld in een schooltje, in een deelbus of in een haventje. En zo zie je ook op een woonwijk dat er dan dus nieuwe huizen komen en dat er dus die leefbaarheid in dat dorp daar heel sterk mee verweven is. Dus ook bij Dwarsburg kwamen die mensen ook terecht. En die zeiden van, hey, kunnen we dit niet samen doen? Kunnen we de kennis niet met elkaar delen? En zo is in 2010 eigenlijk die beweging ontstaan van, kunnen we daar niet een netwerk van maken en die kennis met elkaar delen? En zo is het netwerk Duurzame Dorpen ontstaan in Friesland. Nou, er zijn 400 dorpen in Friesland. Inmiddels zijn er 150 bij aangesloten, maar ook landelijk de 350 dorpen. En ook met Vlaanderen doen we heel veel. Dat zijn dan voedselteams. Dus het gaat niet alleen over energie. Het gaat juist over al die kleine prachtige dingetjes die je dan met elkaar deelt. En het eerste wat we doen is dat gewoon op een website zetten en dat laten zien van al die verschillende dingen. En vervolgens stellen ze natuurlijk ook vragen. Dus sinds 2012-13 komen de vragen van... Nou, eerst was het van we willen een dorpsmolen. Daarna was het van we willen samen een zonnedak. Of we willen een energie-neutraal dorp. We willen ons hele dorp van het gas afhalen. Of we willen onze voedselvoorziening verduurzamen. Hè?
Want het is niet alleen energie.
Nee, zeker, zeker. En dat zie je nu echt... Dat is ook wel eens onderbelicht eigenlijk. Hè. Energie is eigenlijk maar een kwart van de uitstoot van CO2. 75% komt uit spullen, mobiliteit, voedsel. En al die 75% is morgen te doen. Dus morgen te regelen, terwijl de energiedingen technisch heel ingewikkeld. Het net zit vol, kost heel veel geld, maar je kan morgen een tuintje beginnen of niet vliegen. Hè, of naar de kringloop gaan, is niet heel duur. En dat hele... Die weerstand tegen duurzaamheid heeft eigenlijk heel erg met die technische aanpak te maken. Terwijl je sociale aanpak met al die mensen samen mooie dingen doen, dat kan morgen. En dat gebeurt dus heel veel. En dat is ook juist waar wij naar kijken. Van in het dorp juist die zachte krachten, hè, technisch en geld, dat zijn heel erg de harde krachten die ook heel veel lawaai maken. En ook heel erg gehoord worden in Den Haag. Zeg maar, de miljarden gaan naar dat soort dingen. Maar juist die zachte krachten worden eigenlijk niet gehoord. En die proberen wij wel... Nou ja, naar te luisteren, naar te vragen, zodat in dat dorp daar ook een breed beeld bij is, dat iedereen betrokken is. Dus niet alleen energie, maar ook de tuin, ook het groen. En dan heb je het heel mooi breed eigenlijk in een dorp.
En wat is dan daarin de rol van het netwerk ten opzichte van de dorpen? Want we hadden natuurlijk juist net over dat het juist ook zo belangrijk is dat dorpen hun eigen ding doen. Dus...
Ja, elk dorp doet al iets. En dat is vooral, bijvoorbeeld kunnen ze bellen en zeggen... ik wil ook graag een duurzaam dorp. En hoe moet dat dan? Heb je een voorbeeld? Dan zeg je van, nou, dan kijk je daar of dan kijk je daar. Kijk op de website. Hier hebben ze een liftpaal. Hè? Dan kan je dus je duim omhoog steken en dan word je opgepikt. En dat wordt dan, zeg maar... Hè, dus dat is een voorbeeld van hoe je dat kan doen. Dus het netwerk die deelt juist die voorbeelden. En mensen hebben er heel vaak vragen over. Nou, ik zou het wel graag willen, maar hoe moet dat dan? En wat moet ik doen? En wat kan ik doen? En... hoe zit dat dan in elkaar? En dus het netwerk is eerst om al die kennis te delen van al die verschillende dorpen. En ook te laten zien dat elk stapje telt. En vervolgens hebben we in het netwerk ook experts om ook dan ook echt... Nou, bijvoorbeeld als je een eigen dorpswinkel wil met biologisch eten en streekproducten en dat soort dingen. Nou, kunnen ook mensen je verder helpen. Of je wil een cursus, of je wil dus zelf zo'n liftpaal opzetten. Nou, hoe werkt dat dan? Dat soort dingen.
Ja, mooi. Ik stel even vast vooruit te denken over de vervolgvraag die ik aan jou wil stellen, Rianne. Je zei natuurlijk aan het begin van ik hou me bezig met van alles wat rondom democratie is. Dus wat is de rol dan weer daarvan? Misschien is het me ook nog niet helemaal duidelijk. Ben jij dan ook betrokken bij Duurzame Dorpennetwerk? Of eigenlijk meer bij het dorpswerk zelf?
Ja, ik ben echt werkzaam voor het dorpswerk. En daar heet je functie, mijn functie adviseur, zeg maar.
Ja.
En daarbij alles wat... Netwerk Duurzame Dorpen is meer een verzameling van activiteiten... waarbij al is aangetoond dat daar behoefte aan is. Zo zie ik het meer. Dus dat is op het vlak van duurzaamheid of een dorpstuin oprichten... of mobiliteit inderdaad, initiatieven. Dus dat zijn al initiatieven die zijn ontstaan... En dwarswerk die maakt gebruik, zeg maar, van die kennis. Dus een dorp zegt, hey, ik... Een dorp zegt, dat is al heel lastig, hè? Maar goed, de inwoners van een dorp zeggen van we willen graag... soms begint het bijvoorbeeld... Onze dorpsvisie is al hartstikke oud. Die is van 15 jaar terug. En we als dorpsbelang weten we, het is weer belangrijk om dat te doen. En komen jullie eens langs. Kom eens even praten. Nou, dan dorpsvisies, die kleden we al inmiddels weer helemaal anders in. Maar dat kan soms een startpunt zijn om weer eens even breed te denken van... Goh, wat vinden we nou eigenlijk belangrijk? Wat bevalt goed? Wat bevalt niet goed? En daarin zit dan, dat is heel grappig om te zien, dus elk dorp kent zijn eigen identiteit, zeg maar. Maar als je over heel Friesland heen kijkt, dan kent het de paddenstoeltjes die zijn identiek. Dat is bijna wetmatig. Dus... nu met wonen zie je dat echt bijna in elk dorp ineens jongeren opstaan van... ja, ik wil graag in Friesland blijven wonen en sterker nog in het dorp waar ik nu woon. Kunnen jullie eens langskomen? Want hoe pakken we zoiets nou aan? Dus dat hebben we natuurlijk met nieuws en internet weet ik veel te maken... waardoor die paddenstoelen misschien nog synchroner gaan. Maar in mijn ogen is netwerk Duurzame Dorpen zeg maar zo'n plek waar al die... paddenstoelen zijn samengekomen. Daar heb je echt kennis vergaard. En dan kan je over vertellen. En laten zien hoe werkt zo'n samenwerking goed. Moet je een coöperatie opstarten? Juist niet. En bij al die bij dwarsverwerken komt die eerste vraag zeg maar binnen. Dat is een beetje het algemene. En dan ga je kijken, hey, maar wacht eens. Oké, jullie hebben een idee voor een dorpstuin. Nou, als jullie willen, wij weten iemand die daar veel ervaring mee heeft en weet ook welke dorpen dat al hebben gedaan. Nou, en zo worden de
twee ook weer in elkaar gebonden.
Ja. Dus je maakt nog beter gebruik, of je vergemakkelijkt ook wel, die inwonerskracht.
Ja,
wij leggen het ook wel eens uit als een knikkerbaan. Hè? Je hebt een democratisch proces nodig. Als één iemand belt van, nou, ik wil graag een zonnepark. Hè, dan moet je democratisch met elkaar even in gesprek. Van, wil het hele dorp dat? Hè? Dat doe je niet in een week. En daar is Dwars ook heel krachtig in om daar te zeggen van, nou, hoe ziet dat er allemaal uit? Wat doe je in het dorp? Daar een democratisch proces. En na een tijdje wordt een besluit genomen, zeggen van, nou, het wordt inderdaad een zonnepark of misschien wel een zonnedak. En dan heb je een aantal specialisten nodig die gewoon details kennen, techniek, dakberekening, constructieberekening, financiering. En die hebben dan in ons netwerk die dan, nou, dat snappen ook, want hè, het werken met een vrijwilligersgroep, ja, dat vraagt wel even bepaalde skills, zeg maar. Hè? En als mensen daar een beetje ervaring mee hebben, dan is dat gewoon fijn om daar een bepaalde groep mensen bij te hebben die dat gewoon snappen.
Ja, precies. En wat dan wel ook bijzonder is natuurlijk juist omdat de gemeenschap al zoveel meer gegrond is en jullie al verder zijn. Het klinkt supermooi sowieso, hoe dat werkt, zoals jullie het nu vertellen. Tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen dat je dus echt weer andere uitdagingen ook tegenkomt dan een net opstartend initiatief. Kun je daar iets over vertellen? Wat zijn dingen waar jullie nu tegenaan lopen?
Ja, ik vind het wel grappig. Ja, je zegt dat jullie verder zijn. Die vind ik wel eigenlijk interessant. Want je zou ook kunnen zeggen, wij lopen ontzettend achter.
Oké.
Precies. Het is net hoe je de menselijke evolutie kijkt. Maar je zou ook kunnen zeggen, het is nog redelijk oorspronkelijk dat wij gemiddelde Friese dorp heel erg nog bezig is met zichzelf en de rest denkt van de rest van de wereld, nou, ze doen maar lekker. Maar die vind ik wel leuk dat daar waar voorheen best wel werd gekeken als achtergebleven gebied, je nu dus, als je zeker kijkt naar duurzaamheid en samenwerking en inwonerskracht, dan dat Friesland wel eens als voorbeeld weer wordt gebruikt.
Ja, nee, zeker.
Mooi, hè? Ja. Die vond ik wel even leuk.
Ja, nee, vanuit het perspectief inderdaad van het opbouwen met gemeenschappen. Ik heb altijd in de Randstad gewoond. Dus inderdaad vanuit dat perspectief wat ik zie is dat daar heel erg wordt geworsteld met, oh ja, hoe bouw je nou zo'n gemeenschap op?
Daar is het eigenlijk dat de verindividualisering zeg maar zo ver heeft plaatsgevonden dat je moet bedenken hoe je je weer gaat verenigen, zeg maar.
Ja,
en dat is net niet weggegaan in Friesland. Dat is niet vertrokken.
Ja.
Dat is nog vanzelfsprekend. Daar denkt men ook helemaal niet over na. Dat gebeurt. En dat is een hele andere kracht.
Ja.
Want dan kan je gewoon gaan bezighouden, wat hebben we nodig?
Ja.
En niet van, hoe gaan we ons organiseren?
Ja. Ik krijg wel eens de opmerking van, dat kan niet in een grote stad. En dat is niet per se zo. Het is meer van, in de dorpen is de sociale structuur nog steeds aanwezig. En in de stad moet je daar dus gewoon aan werken. Moet je dus aan bouwen van, hoe kan ik een gemeenschap opzetten? En dat vertrouwen in elkaar daaraan gaan werken. En vervolgens, als je dat hebt, zo'n gemeenschap, dan kan het ook prima in de stad. Dat wordt ook al aangetoond met energiecoöperatie en initiatieven. Maar het is dus vooral die sociale structuur en die verbinding die in bepaalde randstedelijk gebied gewoon mist. Hè?
Ja, waar we dus achtergesteld in zijn en jullie verder.
Nou ja, dat is een manier van kijken, inderdaad. Ja. En dat, ik heb dat ook wel eens met Amsterdam of dat soort steden. Dan vertel ik ook wel over dorpsbelang. Ik denk dat we dus van elkaar kunnen leren. Dat verhaal van stad en platteland. Hè? Je kijkt naar de stad en oei, daar is het allemaal heel mooi en cultureel en zo. Maar ik denk, die kunnen ook dus heel veel van het platteland leren. En als je daar dus meer met elkaar dat beseft, dan weet ik zeker dat je daar met elkaar heel veel stappen in kan zetten. En ik denk zeker dat nog wel eens een mooie uitdaging zou kunnen zijn. Ja,
mooi. Dus eigenlijk dat het technische vanuit de technische ontwikkelingen vanuit de stad komen. En dat we voor de sociale ontwikkeling juist misschien eerder kijken naar het platteland.
Nou ja, en het, kijk, natuurlijk zit ook in de stad heel veel sociale dingen. Maar het gaat er ook om, het vraagt een investering in die sociale structuur. En ik denk dat dat nu uit de maatschappij echt mist. Of gewoon zo onderbelicht is. Hè, dat zeg maar 99% van alle aandacht en geld gaat allemaal naar technische dingen. En geld en business case en Excels. En ook mensen die dat goed kunnen vertellen. Dus iedereen met dat soort verhalen, daar wordt ook naar geluisterd. En die mensen zitten dus ook in de stad, die zitten overal. Maar het gaat dus juist, ga je ook luisteren naar die mensen die dat sociale verhaal vertellen, die de zachte geluiden hebben. En als je daarnaar luistert, dan voelen ze zich gehoord en vertrouwd en dan ontstaat die gemeenschap weer.
En als we vanuit wat jullie dus zien en wat je vertelt over de structuren en hoe het systeem dan nu werkt inderdaad. Als we dat de andere kant op keren, dus voor jezelf, uiteindelijk zijn we natuurlijk allemaal, maken we ook deel uit van dat systeem? Zijn we mensen het systeem? Wat betekent dat voor jullie, voor jezelf? Waar je mee worstelt of wat je ziet of waar je aan probeert te werken?
Nou, het is heel cultureel ingebakken. En het is dus ook heel lastig om je daarover uit te spreken. Alleen over duurzaamheid te praten is al best wel moeilijk. En ik merk ook wel dat je daar een soort van behoudenheid in krijgt. Van, als je uitspreekt voor de goede wereld, zeg maar, dan ben je een soort van deuger of zo, weet je wel. Dat het erg
vreselijk.
Is om, vreselijk om na te denken over de goede wereld en een duurzame toekomst voor je kinderen en zo.
Maar is dat ook iets wat je zelf ervaart? Dat je dat moeilijk vindt om dat dan
moeilijk
te starten?
Ik vind het,
of een barrière voelt?
Ik merk dat daar ook anders naar gekeken wordt. Maar dus ook het wantrouwen groeit. Ik zie het zo dat eigenlijk vertrouwen zou het nieuwe kapitaal moeten zijn. En je ziet dat op dit moment het vertrouwen wordt gesteld in geld. Nou, je ziet dat wat dat nu doet met de wereld. En je ziet dus ook dat het vertrouwen in mensen onderling, maar ook tussen de burgers en de overheid en de markt en bedrijfsleven, niemand vertrouwt elkaar meer. Nou, dat kost, is super inefficiënt, want je moet 1000 contracten doen. Maar ik zie het ook als een soort van nieuw kapitaal. Als je elkaar vertrouwt, kan je met elkaar afspraken maken. En vanuit die afspraken en die verbinding met elkaar, dan komen nieuwe initiatieven tot stand.
Mag ik daarop weer inhaken? Want ik zie dat anders.
Oké. Kijk, dat is het leuke dat ik twee mensen tegelijkertijd hier heb.
Ja, ik had het toevallig gisteren nog over. Ik vind vertrouwen een hele lastige. Want dat is iets wat mijn verwachting is en waar iemand aan moet voldoen. Als ik ervan uitga dat ik, als je kijkt naar vogeltjes, twee merels zijn een nest aan het bouwen. Die hebben niet van elkaar moeten afspreken dat de een takje spreekt en dat klopt welk takje diegene brengt. De ene merel gaat er gewoon van uit dat je samen dat nestje zo goed mogelijk bouwt. Klaar. Dus als die aankomt met een takje, kun je wel kijken, oh, past die lekker? Nee, past niet. Dan gooi je hem uit het nest, ga een nieuw takje halen. Maar er ligt geen verwijt in als het takje niet klopt. En ik denk dat ik het liefste vaar op dat ik ervan uitga dat we met z'n allen eigenlijk het nest mooi willen maken. Alleen we zijn ontzettend afgeleid doordat we alles willen weten, bedenken, angsten kennen, weet ik veel. En daar hebben we heel veel naar geluisterd. Maar als ik vanaf de grond zeg maar bedenk dat we met z'n allen heus wel dat nest mooi willen hebben, dan is het ook niet zo erg als iemand het verkeerde takje brengt. En als iemand niet verweten wordt dat hij het verkeerde takje brengt, dan durft hij ook veel sneller weer een ander takje te halen. Ja. Als hij te horen krijgt dat takje was verkeerd en waarom doe je dat nou? Dan denkt hij volgende keer, oh god. Nou, of hij bijt terug van, hoezo?
Jouw takje is ook niet zo mooi.
Ja, jouw takje, ja, dus je haalt het verwijt uit de maatschappij. En ik denk dat als onvermogen niet verwijtbaar is, want dat plekje kom je dan eigenlijk, dan heel je ook veel sneller. Dan heb je veel meer mogelijkheid om gewoon weer te mogen zien, goh, ik vond me eigenlijk vorig jaar vond ik mezelf helemaal niet zo mooi, want ik was alleen maar bezig met heel veel geld verdienen. Maar niemand neemt me kwalijk. Ik kan nu weer kijken naar wat is eigenlijk nodig. Wat heeft mijn buurman nodig? Wat heeft mijn moeder nodig?
Ja.
Ben ik er wel voor haar? Of ben ik wel voor mezelf eigenlijk goed bezig? Of voor mijn kinderen?
Ja, dan hoef je dus eigenlijk niet te verdedigen wat je vorig hebt gedaan, maar hoef je alleen bezig te zijn met wat ga je nu doen?
Ja, ik ga op zoek naar een ander takje.
Ja. En wil je iets daarover vertellen? voor jezelf, wat dat voor jou
Nou ja, ik vind hem zelf betekent. Heel lastig. Als ik hem echt zo voel en weer zo kan zien, dus nu vertel ik erover, dan ben ik daar weer. Zeg maar. En dan denk ik, kan ik naar buiten kijken, over uitzicht over Zwolle hier. Denk, ja, weet je, dat is het. Ik kan er wel op tegen zijn dat hier, weet ik hoeveel, nou ja, maakt allemaal niet uit, dat het helemaal volgepland is. Dat we doen alsof het echt van ons is als mens en dat er eigenlijk geen enkel beest meer gewoon normaal over straat kan of hij wordt platgereden. Nou ja, al die dingen. Misschien leveren wel mensen echt in armoede naast hele rijke mensen. Waarom is dat allemaal? Ja, dat houdt mijn hoofd bezig. Dat houdt me wakker 's nachts. Dat zijn die boze, verwijtende gedachtes. En die heb ik natuurlijk wel. Ik zou willen dat ik de hele tijd gewoon kon blijven in dat beeld. Joh, eigenlijk willen we allemaal dat nestje wel mooi hebben. En ik hoef het niet te verwijten dat iemand alleen maar voor meer geld gaat. Terwijl aan de andere kant de jeugdzorg niet meer ruilt als geld. Maar die vind ik wel moeilijk, want soms raak je echt wel in persoonlijk verwijt. Of dat steeds mensen maar zeggen, ja, we zitten nou eenmaal in dat systeem. Ja, dan ga je dus ook niet veranderen.
Ja.
Maar en soms heb ik er zelf ook echt last van. En ja, ik kan wel heel leuk doen. Van, ja, ik zet me in voor het goede en ik doe het allemaal vrijwillig. Want ik wil geen gebruik maken van potjes. Maar als ik aan het einde van de maand denk, ik heb wel twee kinderen. En ja, hoe ga ik dit nou weer fixen? Ja, dan ben ik ook niet handig voor mezelf bezig. En het voelt soms ook lekker dat als je dan wel een opdracht aanneemt en er wordt beter voor je gezorgd dan dat je eigenlijk principieel zou vinden, dan is het toch wel lekker als je dat op je rekening ziet staan.
Ja.
Ja. Dus dan moet ik weer zacht zijn naar mezelf, dat ik denk, ja, oh ja, ik vond het even heerlijk om dat takje uit te zoeken. Nou, welk takje ga ik nu weer doen?
Ja. 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 Mooi. En Johannes, wil jij hier nog op reageren? Want Rian zei net inderdaad van, ik denk er anders over. Was het inderdaad anders? Of?
Ja, nou, het is eigenlijk mooier. En het is ook wel... Kijk, je hebt een collectieve kracht nodig. En ik denk dat iedereen om zo'n proces door te maken, een persoonlijk proces, ook innerlijk, hè, je hebt een bepaalde opvoeding gehad. Misschien dat in een aantal werelddelen daar nog een bepaalde common sense is, een vermogen om gewoon zo te denken en het is goed zoals het is, zeg maar. Maar hier in het Westen met name, ja, moet je dingen kopen en een bepaalde prestige. Ja, en als je dat omver schopt, dan mis je wel een identiteit en dan kom je in crisis. Ja, dan ga je even een diep dalletje door. En ik denk dat er dus heel veel persoonlijke processen te maken zijn. En waar ik dan mee worstel, is dat ik denk van ja, er is ook wel een collectieve kracht nodig. Je hebt een bepaald moment, collectief een bepaald gevoel nodig van ja, nu gaan we met z'n allen dit doen. En als de ene het over 10 jaar vindt, en de ander vindt het over 5 jaar, en de ander vindt het over 1 jaar, dan heb je wel heel veel krachten en die lopen allemaal tegen dezelfde muur aan, want die redden het niet. En ik heb vroeger wel eens zo'n beeldspraak gebruikt van een Fries, dat is dan een soort dorpsfeest, en dan heb je zo'n kleed waar je dan, die moet je vooruit trekken. Eén iemand staat aan het kleed te trekken en de rest moet tegelijk omhoog springen. En als je tegelijk omhoog springt, hè, dan gaat dat kleed vooruit. En dan kom je zo verder. En dat is dan, heb je 2 groepen, die moeten dat dan met elkaar doen. En één, 3, 2, 1, 0. Dus je moet, zeg maar, vooruit hupsen.
Mijn beeld. Ik weet zeker dat ik hem al heb gevallen.
Ja. Maar goed, dat is dus wel het. Ik denk dat dat dus nodig is. Dat je wel tegelijk opspringt om met z'n allen actie te ondernemen. En als je dus niet tegelijk een actie doet, dan loopt het de hele tijd vast. En daar.
Ja.
Dus het is niet per se dat we daarin niet eens zijn. Maar ik zoek meer van ja, hoe zorg je dan toch een soort van collectief gevoel? En misschien ontstaat dat ook wel of zo. Dat weet ik niet. Maar,
ja. 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 Ja, dus als we kijken naar wat jullie allemaal verteld hebben nu en we willen dat concreter maken, wat voor adviezen zouden jullie hebben voor startende initiatieven waar ze aandacht aan moeten besteden, waar ze op moeten letten?
Ja, ik denk een paar dingen waar je, als je daarvan uitgaat, zeg maar, dan heb je een goede voedingsbodem. En op die goede voedingsbodem kan van alles groeien. Eén is, zorg dat je idee, je initiatief begint bij wat je echt belangrijk vindt. En ga daar met elkaar over in gesprek. Ga zoeken naar wat dat dan precies is. Zorg altijd dat je breder gaat daarna. En eventueel, als het lukt, zorg dat daar iemand bij is die onafhankelijk is. Dus die in je omgeving de belanghebbenden, zeg maar, daarin onafhankelijk kan begeleiden. Van wat vinden jullie daarvan? Wat is er voor nodig om dit idee verder te brengen? Heeft iemand nog belangrijke aanvullingen? Zodat je dus iets rijker kunt maken. Dus die onafhankelijke begeleiding is heel belangrijk. Zodra de ideeën concreter worden, ga kijken wie heb je ervoor nodig om het te realiseren. Als dat ook helder is en je hebt te maken met geldstromen, zorg dat die buiten je initiatiefgroep komt. Dus zet een orgaan op of een bestuur of maakt niet uit welk vehikel maar het beste bij jullie past. Maar dat die geldstroom buiten je initiatiefgroep komt.
Kun je hier nog ietsje, want ik denk dat het een belangrijke is, maar ik zie hem nog niet helemaal vormen.
Ja.
Wat bedoel je met buiten, dat hij dus buiten je...
Ik denk dat daarmee kan je zorgen dat de kracht die wij ervaren bij je geld nu, zoals we nu met elkaar samenwerken, die onttrek je eigenlijk uit wat je verbindt.
Ja, dus dat is niet bepalend voor wat je gaat doen of hoe je elkaar bindt.
Ja, ik ga proberen hem simpeler te maken. In eerste instantie is het startpunt mooi als je niet... Ja, nou ja, het kent zijn... Even kijken. Ik denk dat ik zelf gewoon nog last heb van... Ik zie het in die dorp gewoon heel letterlijk gebeuren. Mm. En nu zie ik grotere initiatieven, dus burgerberaad, ministerie van de toekomst, weet ik veel wat. En daarbij zitten ze nu op het punt dat er geldstromen gaan komen. En dat ik dan alleen maar denk, nee.
Je hebt ervaring hoe het mis is gegaan. Hè?
Ja.
Maar dat kan je nog niet helemaal uitleggen van die processen. Die gaan mis als je dat geld sturend maakt. Je wil niet dat geld daarin stuurt.
Want als je zegt, komt geld bij, nu wordt het spannend. Kun je dat wel toelichten?
Ja, geld kent echt zijn eigen belang. Dat is het denk ik gewoon. Dus nou, neem burgerberaden, waar dan dus nu heel veel een groot groeiende vraag naar is.
Mm-hmm.
Als ik ZZP'er ben en ik ben op zoek naar opdrachten, dan is dat een hele interessant, want je denkt, hey, vrek, mooi, dat zijn een hoop opdrachten. Als ik me daar nu in laat scholen, zeg maar, of beter wordt, huppatee, dikke monies en cashen. Dat kent dus een andere kracht. Die kennen we allemaal in onszelf.
Yeah.
Van, ja, dat is wel even verrekte lekker. Dan gaat dit kan ik dan kopen en dan doe ik dat en dat. Dus die kracht die dat kent, is een hele andere dan dat je zegt, oké, wat we hiermee willen doen, betekent echt iets voor de democratie. Dat betekent dat we echt ontzettend moeite gaan doen om diegene die nu niet bij loting reageert, toch aan tafel te krijgen. Dat betekent dat ik 5 keer moet aanbellen. Dat ik 5 keer diegene aan de andere kant van de deur moet vertellen dat die voor ons wel belangrijk is. En dat het nodig is dat hij juist aanschuift. Kent een hele andere intensiteit, inzet, belang dan dat ik denk, dit lekker, hier wil ik,
ja.
Hier wil ik wel even lekker op cashen.
Dus het is spannend op het moment dat het inderdaad groter wordt en dat er, ja, in het begin was er niks te halen.
Ja.
Want niemand deed het. Was, kwam misschien, was het juist ook vrijwillige inzet waar alles op steunde. En op een gegeven moment gaat het lopen.
Ja, en ik denk ook dat het op een gegeven moment tegen je kan keren. Want als dus allemaal dure ZZP'ers of bedrijven hier geld aan gaan verdienen, dan denkt de overheid op een gegeven moment, ja, weer een burgerberaad. We waren bij de vorige al 1,5 ton kwijt. Het zijn wel dure adviezen. Kan beter een adviesbureautje een prijsafspraak maken voor 30.000. Dus het kijken naar geld en waarde. Als je zegt, we doen dit gewoon tegen sociaal tarief, dan ontkracht je de markt ook op burgerberaden. Dat maakt ook dat je een imago eromheen zet, om het even in sales termen te zetten. Die maakt dat mensen sociaal tarief, hoezo? Waarom wil je dat dan? Het is toch iets waar heel veel vraag naar is. Het is hartstikke interessant om daar lekker binnen te lopen. Dus ik weet niet. Ik heb daar echt honger naar dat we daar mee ontkrachten waar we de hele tijd naartoe stuwen.
Ja, ja. Heb jij daar nog aanvullingen op, Johannes?
Ja, het is op dit voorbeeld, maar ook voor andere zaken. Je moet je wel bewust zijn van het systeem waar je in zit. Hè? En je hebt nou een keer, als je ergens met de overheid praat, aanbestedingen, systemen. Je hebt de markt, je hebt de gemeenschappen. En waar wij meestal naar kijken, van je hebt ook altijd een initiatiefnemer nodig. En een initiatiefnemer is nooit perfect in het begin. Die begint, die heeft een idee en die gaat dromen. En dat, die waarde moet je ook krijgen. Dat betekent dat initiatiefnemer, wat wij wel adviseren, wel kijken van, oké, kijk dat die wereld wel bestaat. Hè? Maar zet die wereld even opzij en creëer een soort van lucht of van ruimte. Dus, hè, dat noemen ze ook wel de tussenruimte, zeg maar. Waar je met elkaar even in vrijheid gewoon kan brainstormen. Waar het gewoon even lekker ademen is. Waar het even dat gedroomde paradijsje is, zeg maar. Ja. En we weten heus wel dat die markt bestaat en dat al die krachten er zijn. Maar dan ga je eerst even in die tussenruimte met elkaar even dromen. En dan na een tijdje komen wel de concrete zaken wel tot zijn plek.
En als die dan komen en dus geld begint wel meer een rol te spelen, wat zou jij dan zeggen? Of wat is jouw ervaring? Wat helpt?
Nou, ik noem het wel eens belangeloos wassen eigenlijk. Hè? Er komt ergens een geldstroom, die moet dat faciliteren. Maar wat er vaak wel eens gebeurt van, nou, dat een ontwikkelaar of zo zegt van, nou, hier is een zakje geld en dan ga je het democratisch proces doen. Nou, dan denk ik van ja, dat misschien kan je dat heel goed met elkaar afspreken. Maar dat wordt nog steeds zo gezien door de andere partij van ja, door wie word jij betaald? Dus eerst als jij bij een dorp naar binnen stapt, door wie word jij betaald? En terecht de vraag natuurlijk van ja, hè, daar zitten vrijwilligers en die ben jij een commercieel bureau? Nou, dan kan je weer door de deur gaan en dan is het wel best. Maar die vraag, daar wordt dus ook naar gekeken. En als je dan zegt van oké, nou, de overheid heeft ook een belang, maar je kan daar een afspraak mee maken dat geld belangeloos is geworden. Dan is het een soort van witwassen, zeg maar dan met belangen. Hè? En dat is hartstikke moeilijk, maar ik denk dat eigenlijk wel noodzakelijk is. Van, hè, geld heeft nu altijd een belangetje, zeg maar. En dat moet je er eigenlijk even uitwassen, zeg maar. En dan wel inzetten. Want ja, natuurlijk, als je naar een winkel gaat of papiertjes nodig hebt om een of ander proces, ja, dan moet je wel iets kunnen printen. Hè? Dus je hebt wel geld nodig. Maar je wil die kracht er even uit. En hoe beter je dat lukt, dus ook hoe beter je die tussenruimte krijgt, hoe meer ruimte er is om iedereen daar weer in mee te krijgen. Dus het wordt wel beter. De kwaliteit van hetgene wat je doet, wordt beter omdat iedereen daar dan meer vertrouwen in heeft.
En voor de zekerheid, dus als je zegt het belangeloos maken, dat bedoel je ook dus bestemmingloos van... Het is gewoon nu eventjes geld en er is niet iemand inderdaad met nog een soort belang erachter die mag bepalen.
Ja, want het gaat dus niet om het geld. Het gaat om die mensen die in die tussenruimte met elkaar de juiste, beste, coole, vetste, mooiste plannen bedenken.
Ja.
En daarna een keer een zakje geld zoeken van ja, we moeten natuurlijk wel een bedrijf, want er moet een schep in de grond of zo. Of er moet er moet iets gebeuren wat in deze wereld nou een keer in een economisch systeem plaatsvindt.
Ja.
En ik denk ook dat juist hoe beter je dat doet, hoe mooier en hoe mooier je de kans krijgt om een mooier initiatief voor de toekomst te zetten.
Ja.
Ik krijg de neiging om tegen iedereen te zeggen, daar waar gemeenschapsgeld vandaan komt, denk altijd dat het niet jouw geld is. Of dat jij er meer recht op hebt. In geen geval. Of je die ambtenaar nog mag of niet. Het gaat niet over... ik ben boos op jou en dus ik wil meer. Of deze opdracht kunnen we binnenhengelen en prachtig, want het ziet er zo leuk uit. Maar ondertussen trek ik de gemeente gewoon leeg. Nu zit ik toch op de verwijtstoel, maar ik heb daar dus echt last van. Dat ik echt denk, oké, en dan pretenderen we met z'n allen, ja, maar dit kan zo niet langer. En ondertussen trekt iedereen gewoon ik wil nog een tweede scherm... Ik vind het fijn dat mijn studiekosten worden betaald, terwijl ik het prima zelf kan. Die dingen, dat zit bij mensen zelf. Die houding, als we die veranderen, en dan gaan we het gewoon eerst naar gemeenschapsgeld doen. Dus gewoon eerst bij de gemeentes. Trek bedrijven, commerciële bedrijven, trek ze maar leeg. Maakt me helemaal niet uit. Maar bij gemeenschapsgeld niet. Hmm. Niet weer een nieuw pand. Niet een dikke auto, omdat kan, of een chauffeur erin. Lempen, omdat je er recht op hebt. Daar begint het bij. Stel, ik werk bij de overheid en ik zou graag willen dat dat goed georganiseerd wordt. Dan ga ik alleen maar in zee met mensen die een sociaal tarief rekenen. Dat is mijn voorwaarde, anders krijg je de opdracht niet. En zo ontkoppel je de vercommercialisering. En ook dus, want daar zit er een grondslag van intrinsieke motivatie over het onderwerp. Anders doe je het niet.
Ja. Heb jij daar nog een reactie op?
Het is ook mijn droom. Er zit altijd een duiveltje van de realiteit. Je ziet ook dat je gewoon niet serieus genomen wordt als je niet 200 euro per uur vraagt. Niet dat ik dat graag wil. Maar op dit moment noemen ze dat professionaliseren, hè, van de initiatieven die dat dus als vrijwilligers doen. Vrijwilligers worden gewoon niet serieus genomen omdat ze geen geld vragen. Dus ze worden ook niet gezien omdat ze 0 euro vragen. Maar ze zijn 3 jaar, 10 jaar aan het ploeteren met allemaal waarde en kennis. En dat is nu de bizarre werkelijkheid waar je in zit. Als je heel veel geld vraagt, word je gezien. Besta je, zeg maar. En als je 0 vraagt, ja, dan besta je ook niet. En dan kan je ook net zo goed daar morgen afscheid van nemen. Dus ik deel die droom wel heel erg. Maar ik zit heel erg van, dat vraagt misschien nog even een nadenken momentje. En hoe ga je dan die sociale waarde van die vrijwilligers dan wel weer waarderen? En dat zou dan ook voor die de gemeenschapsgelden, voor de overheid, wat mij betreft, moeten gelden als een spelregel die erbij komt.
Ja. Nou, volgens mij kunnen we hier nog veel langer over doorpraten. Maar, maar ik wil nog wel graag ook jullie de vraag stellen die ik hiervoor ook aan Elisabeth en Joey heb gesteld. Dat we even ietsje meer de link leggen met de peer governance praktijkgroep. Waarin jullie ook al sinds afgelopen jaar bij betrokken zijn geweest. Wat heb je nou het afgelopen jaar, ben je tegengekomen? Heb je ontdekt over jezelf? Wat neem je eruit mee?
Nou, ik denk dat het nodig is om een plek te vinden waar je met elkaar kan dromen, waar je met elkaar na kan denken. En dat is voor mezelf heel belangrijk, omdat de wereld dat niet altijd, zeg maar, mogelijk is om een plek te vinden waar je met elkaar daarover kan nadenken. En ik denk dat we daar een groep hebben gevonden om na te denken over de nieuwe toekomst. Je moet het met elkaar ontwerpen. En als je in het bestaande systeem dat moet ontwerpen, is dat gewoon heel lastig. En dat vinden we met elkaar. Dan kan je vrij nadenken. Een soort veilige ruimte om met elkaar te dromen. En dat is wat ik daar zie. En ook wel waar je dan van elkaar leert. En ook waar ik daarbij mezelf ook wel, dat je daar ook wel stapjes in zet. Van dat je daar misschien meer over uit moet kunnen spreken.
En wat is dat dan bijvoorbeeld voor jouzelf, waar je meer over wil uitspreken of hebt uitgesproken?
Nou, dat het nodig is dat er een nieuwe toekomst is. En dat vinden mensen altijd wel spannend, hè? Om over een nieuwe toekomst te praten. En ik ben nou wel zover om dat uit te spreken. Van, er is een nieuwe duurzame toekomst nodig. Hè? Dus dat.
En daar ben ik mee bezig.
En daar ben ik mee bezig, ja.
Takjes voor aanbrengen.
Ja.
Oké, leuk.
Mooie takjes, jongens.
Ja, wat ik denk de eerste aanraking, zeg maar, voor mij met peer governance, dat iemand gewoon vertelt in echt duidelijke weergave van hoe ik dingen voel. Wat ik eigenlijk vind. Dus die vierde kwadrant, alles wat ik niet zo mooi vind aan de wereld, klopt precies omdat we niet in die vierde kwadrant zitten. En waarvan ik denk dat we weg zijn van waar we eigenlijk het lekkerst leven, is omdat we niet in die vierde kwadrant zitten.
Ja, en wil je misschien eventjes, omdat de vierde kwadrant is in de vorige aflevering ook wel even ter sprake gekomen. Maar ik denk dat het nog wel fijn is om het even te horen wat dat voor jou dan is. Om een beetje het begrip samen op te bouwen van.
Ja, ik denk dat dat is dat je echt realiseert wat er om ons heen is. En dat is dat je met z'n allen onderdeel uitmaakt van alles. Dat daar chaos is, dat het nu is. Dat je daarmee ook altijd weer een nieuwe kans krijgt, zeg maar. En dat we een heleboel hebben bedacht met ons hoofd. Wat maakt waar we nu zitten. Maar dat we daar niet per se de wereld om ons heen mooier mee hebben gemaakt. En daarmee ook dus niet ons eigen bestaansrecht. Hoe zeg je dat? Goed doet.
Mm-hmm.
Dat eigenlijk weer aantast.
Okay. Ja.
Dus van aard kloot tot mens, tot alles wat er op leeft en bestaat. Daar hebben we nu, ik denk niet per se een hele fijne uitwerking op. En als je dan terugkijkt naar wat maakt dan dat die uitwerking niet helemaal klopt, dan is het omdat we dat heel veel met ons hoofd en behoeftes hebben bedacht. En niet per se met liefde.
Ja. Dus die woorden, zei je eerder, Dat heeft het jou gebracht, dat het woorden geven aan wat ja. je, waar je zelf naartoe zou willen werken.
Ja, nou ja, dat je denk je, hè, iemand heeft het verdorie echt helemaal uitgedacht. En dit is gewoon, het staat er. Ja, en wat ik dan bleef met de mensen die daar zich verzamelen en elke keer gewoon weer komen, is echt zo'n plek waar alles mag zijn. Dat klinkt heel zweverig. Maar dus als ik niet lekker in mijn vel zit, dan weet ik zeker dat na die dag ben ik weer echt oké.
Heb jij nog aanvullingen? Je hebt nog iets je misschien na kunnen denken over?
Ja, nou, ik zit ook een beetje als de tussenruimte, zeg maar. Hè, waar je dus met elkaar ook kan brainstormen, zeg maar. Dat daar gewoon een plek voor is. Omdat ja, we weten allemaal niet hoe het eruit ziet en hoe het moet dat je met elkaar bezig bent. En ook peer governance is ook dat je dus een soort van zelfzeggenschap hebt, maar ook samenzeggenschap. En dat zijn ook gewoon letterlijk de vragen die wij van dorpen krijgen of gemeenschappen krijgen. Van, joh, hoe moeten we dat nou doen? Die samen daar zeggenschap over doen. Maar ja, de overheid wil ook iets. En goh, en de markt, en dan hebben we daar een bedrijf. En dat zijn hele complexe puzzels, juist in die samenwerkingsvormen.
Ja, mooi. En hebben jullie dan als afsluiting nog een soort oproep of vraag voor... Nou, wie luistert?
Ja, sowieso. Kijk gewoon op netwerkduurzaamdorpen.nl. Kan wat voor mooie initiatieven er allemaal al zijn. Dat is prachtig. En het zit allemaal verzameld. En struin daar eens doorheen. Er gebeurt al zoveel. En het is ook niet zo van stad en platteland dat het ene veel meer doet dan het ander. Eigenlijk in elk dorp. En we hebben lang niet alles op die website staan natuurlijk. Maar ik weet dat er in elk dorp heel veel initiatieven zijn. En ik zou ook wel willen oproepen om daar meer naar te zoeken.
Ja, en kan eventueel, mocht iemand meer toelichting van jou willen, kunnen mensen ook via de website dan contact opnemen?
Tuurlijk, ja, er staat ergens wel een e-mailadres. Dus
ja,
ja, okay. Info en mailen. Maar wij zijn het loket voor dat soort vragen. Dat kan een dorp zijn die zegt van, nou, ik wil wel starten met een duurzaam dorp. Hoe moet dat dan? Nou, dan hebben we alle pakketten klaar liggen. Maar het kan juist ook een overheid zijn of een ontwikkelaar zijn van, goh, hebben we al iets gehoord van participatie en zo. En dat moet dan samen, maar het is toch best wel een puzzeltje. Nou, daar hebben wij ook wel vrij uitgewerkte ideeën of ervaringen mee. In ieder geval van wat werkt wel en wat werkt niet in bepaalde situaties.
En trouwens, reikt het netwerk al buiten Friesland ook?
Ja.
Oké. Okay. Ja, dus ook van buiten Friesland mogen er vragen komen.
Zeker.
Leuk. Rianne?
Nou, dat wat ik zei, met anders omgaan met dat gemeenschapsgeld. Als we daar nou gewoon mee starten, dat is echt super simpel, super praktisch. De andere denkwijze, andere manier van aanbesteden bijvoorbeeld. Er zijn hele simpele tools te bedenken. Waardoor bijvoorbeeld een raad in het raadsvoorstel ziet, dit is tegen een sociaal tarief uitbesteed. Dat is ons kenmerk. Dus daar waar duurzaamheid opgenomen was op een gegeven moment in voorstellen die naar de raad gaan of naar statenleden, dat je daar nu gewoon zegt, sociaal tarief. Best wel een simpele, volgens mij. En om dat door te sparen van hoe doe ik dat nou, of ik heb er best wel veel op tegen, lijkt me ook echt leuk dat mensen echt denken, ja joh, leuk, geblaat, maar zo werkt het gewoon niet. Echt super, dan gaan we eventjes lekker een potje...
Ja, dus eigenlijk iedereen...
Of een whiskytje erop drinken.
Iedereen die aangaat op dat thema, of je ervoor of tegen bent...
Lijkt me echt wel leuk.
Kan jou een berichtje sturen.
Ja. En als je geïnteresseerd bent in burgerberaden en daar ook wat mee wil doen, dan ga naar Bureau Burgerberaad. Daar zijn we nu druk bezig met dat allemaal. Ja, we zeg ik al, maar eigenlijk ze nog. En met een hele kring eromheen van mensen die daar ook energie en tijd in willen steken.
Mooi.
Ja.
Oké. Okay. Nou, erg bedankt.
En jij ook. Ja, jullie ook.
Dat was hem dan.
Yay.
Wat vind jij van het idee van een sociaal tarief? Heb je verdere vragen aan Johannes over het Duurzame Dorpennetwerk? Of heb je een andere reactie op deze podcastserie? We horen graag van je. Benader een van de deelnemers direct of stuur mij een bericht met een e-mail naar hallo@wat-als.com. Bedankt voor het luisteren.